Goedenavond, broeders en zusters, op deze donderdagavond in mei. Fijn dat het weer mogelijk is om het woord te openen. En voordat wij dat verder gaan doen, wil ik graag een zegen vragen voor deze avond. Zullen we de Heer vragen om een zegen bij deze? Vader, we danken u voor deze mogelijkheid hierbij. Dit gezin hier, waar we zo vrijelijk steeds het woord mochten openen, met de familie Dalhuis en hier in Heerde. Dank Heer dat het zo kan, dat u die mogelijkheid geeft, aan elkaar gegeven. Dat rijke woord Heer, waaruit we vertroosting vinden, waaruit we onderricht worden, waaruit we opgevoed worden, wat ons voedsel is. En wat Heer ons wijst op uw naam. Heer, dank voor die grote genade. Heer, vanavond is het een heel bijzonder onderwerp. Met enige schroom hier over de grote tegenstander. Heer, dat we toch gaan inzien, Heer, dat bij alles wat we van hem horen, wij weten dat u vele malen hoger, groter, heerlijker bent en rechtvaardig bent, zeer te prijzen bent, Heer. En u bent een onvolprezen God, Heer, die wij met onze grootmakingen nooit in waarde kunnen schatten, Heer. We danken u voor die grote genade. We danken u dat u de dood en het geweld des doods hebt overwonnen, dat wij mogen leven vanuit de overwinning. Heer, en als we vanavond een studie doen over degene die overwonnen is, Heer, dan danken wij u dat wij in u meer dan overwinnaars zijn. Heer, dat willen we vooraf gaan bestempelen, benadrukken, Heer, want uw naam is zo groot, dat daar is in de hele wereld geen plaats voor. En wij danken u voor die grote naam. Amen. Zo, dat moet ik eerst even zeggen. Moet er even een toon zetten, zeggen ze dan. Hè?
Nou.
In het begin moet je een toon zetten dat dit onderwerp vanavond in alles ondergeschikt is aan alle andere onderwerpen. Want we willen aan de hoofdpersoon van vanavond, voor zover die een hoofdpersoon mag zijn, geen enkele eer toeschrijven en hem voortdurend laten ze weten dat hij overwonnen is, want het gaat over de Satan. Met een kleine letter. En zijn godheid en zijn goddelijkheid die er was, gaan wij ook in kleine letter zien. Ik wil eigenlijk naar serie 2 van de studie van Scofield, de thematische bijbellessen, die we allemaal in ontvangst hebben genomen. Dan gaan we naar serie 2, les 5, 24 en 25, waarin we verschillende onderdelen gaan bespreken. En ik noem ze, we gaan ze samen doornemen, de persoon en de geschiedenis van deze tegenstander, zijn werk en zijn bestemming. En dat komt dan vervolgens uit in het laatste Bijbelboek van Openbaring, waar, en dat willen we ook graag vooraf melden, dat bij de openbaring van onze Heer Jezus Christus, wat wij vinden in het boek van de openbaring van Jezus Christus, dat we dan ontdekken dat het uiteindelijke voor eens en voor goed afgewerkt wordt met deze tegenstander en dat hij dan ook niet meer gevonden zal worden. Hij is overwonnen, zijn kop is vermorzeld, maar hij heeft nog steeds invloed. Hij is nog steeds de boze van deze wereld. Maar er komt een moment dat hij niet meer te zien is, niet meer gezien wordt in de wereldse schepping die uiteindelijk door de God, de Vader, helemaal vernieuwd wordt, want wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar enkel gerechtigheid woont, zegt Petrus. En als er enkel gerechtigheid woont, dan is daar dus ook geen zonde of ongerechtigheid gevonden en ook geen mensen die dat meedragen. Dus dat is de bemoediging vooraf. Er zijn een paar Bijbelgedeeltes die we heel erg benadrukken altijd, of eigenlijk waar we veel informatie in vinden. Dat is Jesaja 14 en Ezekiel 28, we komen er straks op. Daar vinden wij in symbolische manier, symbolisch beschreven, waarheid eigenlijk over deze persoon in zijn voortijd en zijn verval. Dan vinden wij een aantal dingen. En als ik het heel eenvoudig zeg, en misschien helpt het u om een idee te krijgen van hoe kan dat nu allemaal, dat degene die overwonnen is toch nog steeds invloed heeft. Hoe kan het nu dat hij zo groot en zo machtig is? Wat is dat toch? Dat is er toch moeilijk te begrijpen. Het zou in onze beleving veel anders gaan. Als wij een vijand hebben, een tegenstander, dan wordt hij of in de gevangenis gezet of hij wordt gedood. Maar dan willen we er ook niet meer mee te maken hebben. En bij Bij het plan van God werkt het anders. Want we lezen dat God helemaal in de voortijd, zal ik maar zeggen, in het begin de Satan op een hele hoge plaats heeft gesteld. Daar is hij eigenlijk van afgestoten, omdat hij hoogmoedig werd. En tot de dag van vandaag, en dan zijn we vanaf de schepping al sowieso een aantal jaren verder. Je zou kunnen zeggen dat we al 6000 jaar na de schepping zijn, minstens. Dan is het vreemd dat deze tegenstander nog steeds zijn invloed laat gelden. Maar als ik een eenvoudige metafoor mag noemen, dat helpt u misschien. God heeft ooit in het begin zijn werk gestart en daar heeft hij een knecht, een bedrijfsleider aangesteld. En die bedrijfsleider werkte onder de hand van de Heer. En die bedrijfsleider kreeg een bepaalde taak. En die bedrijfsleider heeft die taak tot op vandaag nog niet van zich af zien nemen. Die macht en die invloed die hij destijds had, die heeft de Heer nog niet van hem weggenomen. En nog steeds is hij in zekere zin machthebber over deze schepping. Maar dat is van korte duur nog, want dat is eindig. Maar het feit is dat de Heer op een bepaald moment, als de Heer Jezus Christus zal verschijnen, hem ook werkelijk van die plaats zal verwijderen. En dan zal zijn plaats ook niet meer gevonden worden, nog in de hemel of waar dan ook. Maar ik heb het altijd zo begrepen, hij is een soort bedrijfsleider die zijn job nog niet is verloren. En die eigenlijk nog rondspartelt en vervelend doet en lastig doet. En die met name tegen de geliefden van de Heer, dat zijn de christenen, degenen die hebben gekozen voor de Heer Jezus, maar ook voor het geheiligde volk, in dit geval is dat Israël. Die twee groepen heeft deze tegenstander met name op het oog om daar voortdurend dwars te liggen. En dat zien we vandaag in de dag ook, want hij is juist voor ons de grote tegenstander. Want, zegt de Bijbel, we hebben niet te vechten tegen vlees en bloed, maar tegen de overreden en tegen de boze machten van deze eeuw. Ja, en verder zien we in de toekomst bij de verschijning van de Heer Jezus, maar ook voorafgaande al daar, dat de Satan het ook heeft voorzien op het volk Israël, om dat ook in grote mate te gaan vervolgen. Dus de Satan heeft macht, wat hij ooit kreeg, en God heeft hem tot op heden, dat nog, laat ik zeggen, min of meer daarin vrijgelaten. Die heeft hij nog niet volledig verwijderd van het toneel, maar wij geloven dat dat niet lang meer duren zal. Nou ja, het is nog steeds hevig, maar het is eindig, dat bedoel ik er maar mee te zeggen. En dan begin ik bij de eerste les, les 24, waar boven staat zijn persoon en zijn geschiedenis. En dan wordt er gezegd, Satan is een persoon. En de bewijzen dat de Satan een persoon is, is niet alleen een boze persoonlijke invloed. Dat hij niet alleen een boze persoonlijke invloed zijn in ieder geschriftgedeelte dat op hem betrekking heeft te vinden, dat hij ook een geest is. Sluit niet uit dat hij een persoon is. Nou, het is een beetje een moeilijke zin. Maar waar het om gaat is dat hij zowel een persoon is, zo mag je hem zien ook, als iemand die dus ook aangesproken kan worden, maar die ooit ook een keer zal verschijnen in de vorm van een persoon. En dan denken we in de toekomst als de antichrist. Dan zal hij dus als een persoon verschijnen, maar hij wordt hier ook besproken als een geest. Als dus een soort onzienlijk wezen. En dan staat er als persoon dat hij dus tot de Heer kwam in Job 1. Job 1, vers 6 tot en met 12. Dat kunnen we even beginnen, dan zien we wat hij deed en wat hij doet. Job 1. We kennen eigenlijk deze geschiedenis allemaal als een begin van de ellende van Jobs leven, waarin de Heer door de Satan bezocht wordt en dan gaat het gesprek over de rechtvaardige Job. Dus in Job 1 vers 6 tot en met 12. En dan lezen we, er was nu een dag, als de kinderen Gods kwamen om zich voor de Heer te stellen, dat de Satan ook in het midden van hen kwam. Dus dit lezen wij, dat de Satan in het midden van de kinderen Gods voor God verscheen. En dan spreekt de Heer tot de Satan, van waar komt gij? En dan zegt de Satan tot de Heer, van om te trekken op de aarde en die van die te doorwandelen. Dus hij was over de aarde geweest en had daar Nou ja, daar had hij geobserveerd, zal ik me even menselijkerwijs zeggen. Maar daar had hij dus schijnbaar belang bij. En daar was hij denk ik ook gewoon om te zijn op die aarde. En dan zegt de Heer, heb je ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij. Een man, oprecht en vroom, godvrezende en wijkende van het kwaad. En dan zien we dus dat het gesprek verder gaat en dan wordt Job uiteindelijk, nou ja, laat ik maar zeggen, in de ellende gestort, om het zo menselijkerwijs te zeggen. Maar we zien hier dus dat de Satan, evenals de kinderen godsverses, voor God verschijnt en een gesprek met hem aangaan. Dus hij komt ook tot de troon van God. Hij komt dus dichtbij daar waar de Heer woont. Nou ja, waar hij dus de Heer ontmoeten kan. Dat is een heel bijzondere gedachte. Want we lezen in het Nieuw Testament dat de Satan op een gegeven moment ook uit de hemel verwijderd wordt. Maar tot nu schijnt hij daar dus voor God te kunnen verschijnen. En we weten uit het Nieuw Testament dat hij ook genoemd wordt de aanklager der broederen. Dus zoals hij over Job spreekt en daar met God over in discussie gaat, zo kunnen we ervan uitgaan dat hij ons ook aanklaagt. Maar wij weten dat wij dan een parakleet, een voorspraak hebben, namelijk de Heer Jezus. Onze voorspraak, onze advocaat wordt ook wel gezegd, die voor ons in de bres springt. Dus Satan verschijnt voor het aangezicht van de Heer in de hemel. En dan lezen wij, en ik ga niet alle teksten, maar ik vind 1 Kronieken 2, 21 vers 1 ook een bijzondere. Want dat zal hij niet gedaan hebben als persoon, maar toch heeft hij wel invloed gehad op koning David. En daar gaat het dan om. Dat lezen wij in 1 Kronieken 21. Een hele bijzondere geschiedenis en in zekere zin ook een beangstigende geschiedenis van wat hij dus met een mens kan doen. Want daar staat in vers 1 van 1 Kronieken 21. En de Satan stond op tegen Israël en hij porde David aan dat hij Israël telde. En dan lezen wij in vers 7 wat God daarvan vindt over die telling. En dan staat er, en deze zaak was kwaad in de ogen van God, daarom sloeg hij Israël. Dus op de een of andere manier beïnvloedde hij het denken van David. Ik neem aan dat hij niet als een persoon verschenen is, want dan had David hem ongetwijfeld herkend. Maar hij heeft Davids denken in zijn overweging, en misschien is het wel door anderen gebeurd, dat weet ik niet. Maar hij heeft in ieder geval David aangespoord. Hij porde David aan dat hij Israël telde en dat was dus tegen de wil van de Heer. En David heeft daar dus ook een grote prijs voor betaald. Want het was tegen de wil van de Heer. Maar hier zien we dus dat Satan bij machte is om hier een koning tot iets verkeerds te verleiden. En dan kennen we natuurlijk in Matthäus 4 de verzoeking van de Heer Jezus. Een hele bekende, waarin de Heer dus ook persoonlijk spreekt tegen de Satan. En waarin de Satan ook laat blijken dat hij macht heeft. Matthäus 4. Want dat doet hij niet met pochen. Maar dat schijnt hij dan toch ook te kunnen. In Matthäus 4, vers 1 tot en met 11. Er staat boven de verzoeking van de Heer Jezus. Van Jezus. En dan lees ik. Toen werd Jezus in de geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. Dit gebeurde op het moment dat de Heer Jezus zojuist was gedoopt. En dan wordt hij dus weggevoerd door de geest om verzocht te worden van de duivel. Een bijzondere uitspraak. En dan lezen we, en dan ga ik even iets verder, anders dan moet ik verder. En dan lees ik vers 5, omdat er meerdere dingen gebeuren, maar dit geeft wel heel duidelijk aan dat hij macht heeft. Toen nam hem de duivel mee naar de heilige stad, stelde hem op de tinnen des tempels en hij zeide tot hem, indien gij Gods zoon zijt, werp uzelf nederwaarts, want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal en dat zij u op handen zullen nemen, opdat gij niet de enige tijd uw voet aan een steen stoot. Dit is verschrikkelijk. En dan zegt hij zelfs in vers 9. En zeide tot hem, al deze dingen, wat hij hem dus toont aan die koninkrijken, zal ik u geven, indien gij nedervallende mij zult aanbidden. Dus ze zeggen, dan bluft hij. Maar ik denk dat hij werkelijk macht had. Dat hij datgene wat hij in zijn macht had, zou kunnen overgeven aan iemand die voor hem zou knielen. Maar die Jezus zegt, ga weg achter mij Satan, want er staat geschreven, de Heere zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Hier is dus wel een spanning op vrij hoog niveau, op een enorm hoog niveau trouwens, waarin twee machten, de macht van de Zoon van God, ten opzichte van de Satan dus een dispuut hebben en waarin de Heer wijst op het woord van God en op zijn trouw aan zijn vader en dat de duivel dan uiteindelijk van hem vliegt. Hij is dus niet op die verzoeking ingegaan. De Bijbel leert ook dat de Heer Jezus in alles aan ons is gelijk geworden. Ook is verzocht geweest, maar hij heeft niet gezondigd. De Heer kende wel de verzoeking, hij kende ook de verzoeker. Hij kende de zonde van ons en hij heeft ook onze zonde gedragen, maar hij heeft die zonde nooit gedaan. En hier lezen we dus dat hij heel dichtbij is, waar menig mens zou, wat we net van David zagen, zou verleid worden, is de Heer degene die stand hield. Maar waar de Satan dus tot de Heer is gekomen, om hem te verleiden. En dan lezen we in Johannes 8, vers 44, maar die ga ik verder niet opzoeken. Daar staat dat hij een moordenaar is en een leugenaar. En ik doe het even uit mijn hoofd. Hier zegt hij ook tegen de Joden, in Johannes 8, vers 44. Zegt hij tegen de Joden dat voor hun, dus voor de Joden, was hij zelfs hun vader. Kun je je voorstellen? Dus de duivel heeft in zekere zin kinderen. Nou, anders zoeken we het even op. Dus hij heeft in zekere zin kinderen, volgelingen, genen die door hem zijn geïndoctrineerd. En de Heer noemt dat kinderen van de duivel. En dat zegt hij tegen de Joden. Dat vind ik nogal een krasse uitspraak, maar toch doet hij dat. In Matthäus 8, vers 44. Toch maar even lezen. Johannes 8, vers 44. Zeg ik dat goed?
Ja.
Ja. Dan lezen wij. Dat is dus een gesprek tegen de Joden, want dat vinden we in het voorgaande gedeelte. Dat gaat ook over Abraham en wiens kinderen zij zijn. En dan zegt de Heer bijvoorbeeld in vers 39, indien gij Abrahams kinderen waart, zo zoudt gij de werken van Abraham doen. Maar nu zoekt gij mij te doden, ze zijn op zijn dood uit, een mens die u de waarheid gesproken heeft, van welke ik gehoord heb, en dat deed Abraham niet. Gij doet de werken van uw vader. En dan gaan we verder naar vers 44, en dan zegt hij, als hij dus hier vooraf gezegd heeft, gij doet de werken van uw vader, dan zegt hij, gij zijt uit de vader de duivel, en wil de begeerten van uw vader doen. En die, dus die duivel, die vader van hun, dit is een mensenmoordenaar van de beginnen, en is in de waarheid niet staande gebleven. Een opmerkelijke opmerking, hij is in de waarheid niet staande gebleven, dus er stond hij aanvankelijk wel. Satan is een gevallen engel, wordt wel gezegd. En hij stond aanvankelijk in de waarheid, maar hij is niet in de waarheid staande gebleven. Een mooie uitspraak en die gaan we straks ook nog wel herkennen. Tot zover eigenlijk over zijn persoon, dus dat hij ook kan verschijnen aan de Heer of aan de Heer Jezus, aan de Vader, zowel als aan de Heer Jezus. En dus ook David aan heeft gepot. Als Satan. Nou, en dan heb ik sterk de indruk dat hij dat niet deed als Satan zijnde zelf. Maar op de ene manier heeft hij toch Davids denken en zijn praktische invulling daarvan beïnvloed. Het is toch wel apart, hè, dat Satan zo zijn invloed doet gelden of probeert te doen gelden op mensen of op God. En dat hij dus een moordenaar is en een leugenaar. Dat houdt me bezig, hè.
In Johannes 8 staat zeggen, hij is vader van de leugen.
Ja.
Vader des leugen.
Ja. Hij brengt ook de leugen voort. Dus, en weet je, ergens anders lezen wij in de psalmen dat hij zijn kinderen opeet. Dat is een hele opmerkelijke afspraak, maar dat geeft zijn identiteit aan. Hij is meedogenloos. Hij is niet alleen uit op de dood van zijn tegenstanders, maar zelfs zijn eigen volk vertrapt hij. Dus hij is zo wreed, hij is zo'n moordenaar, dat hij kan ook alleen maar zijn eigen rijk vernietigen door zijn eigen intrigue, door zijn eigen verwarring. De Heer zegt ook, Een rijk wat tegen zichzelf verdeeld is, kan niet staande blijven. Zijn rijk kan, blijft ook niet staande. Maar we lezen dat in de psalm, misschien komen we er nog op. Maar ik geloof dat dat, nu ik het zo heb, in psalm 4 staat. Dan wordt dat tegen de vijand gezegd als iemand die zijn kinderen opeet. Ik geloof dat ik het in psalm 14 las. Kijk, in vers 4. Dit is wat de duivel ook doet. Want dat is de invloed die hij heeft. Hebben dan alle werkers der ongerechtigheid geen kennis, die mijn volk opeten alsof zij brood aten. Dus de werkers der ongerechtigheid, die het volk van God opaten, zij roepen de Heer niet aan, is dus wat ze wel zouden moeten doen. Dat is ook wat de leiders doen van het volk Israël. Het zou te ver gaan om dat nu allemaal te lezen, maar dit is een aanleiding om te denken dat de leiders van het volk, de werkers der ongerechtigheid, het volk opeten alsof zij brood aten. Dus ze zijn erop uit om ten koste van een ander zichzelf te verbeteren. En ik moet denken aan die geschiedenis in Ezechiël waar de Heer zegt, de herders van het volk zijn zo slecht dat zij de grazige weiden eerst zelf eten en vervolgens jagen ze daar de schapen op. Dus eerst eten ze zelf en als ze genoeg hebben, dan mag daar het volk nog op dat armoedige beetje over. Dus in plaats dat ze als leiders voor het volk goed zijn en hun leven stellen voor de schapen, zoals de Heer Jezus deed en ook David, hè, die de leeuw doodde en de beer doodde. Maar die leiders die dus slecht zijn en die dus een andere, een andere motivatie hebben, een andere inspiratie hebben, de duivel, die gaan ten koste van het volk. En dat is dus wat de duivel ook doet. Hij eet zijn eigen volk op. Dat is dan het eerste gedeelte. En dan lezen we, de Satan heeft altijd belichaming gezocht in menselijke en dierlijke wezens. En dan lezen we over de slang in Eden. En dan lezen we dat ook in Openbaring 12. In 2 Korinthe 11 vers 13. En we lezen het in een koning van Babel. We kunnen daar wel even lezen naar Openbaring 12 vers 9. Waarin we dat lezen over de draak, over de Satan. Dat heeft hij ook verschillende benamingen trouwens. In Openbaring worden verschillende benamingen aan de duivel gegeven. En dan lees ik in vers 7, 8 en 9. Om even het begin op te pakken in vers 7 van Openbaring 12. En er werd een krijg in de hemel. Hier zien we dus dat ook de duivel in de hemel kan komen. Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak. En er staat er, en de draak krijgde ook en zijn engelen. Dus ze hadden oorlog tegen Michael. En dan staat er in vers 8. En zij hebben niet vermocht, dus de duivel, de draak heeft niet vermocht. En hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. En dan krijgen we, en de grote draak, namelijk de oude slang. Dus de draak is de oude slang. Welke genaamd wordt de duivel en de satanas, de satan, die de hele wereld verleidt. Hier hebben we alles eigenlijk in één keer. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen. En wat ik er dan ook van begrijp, is dat als de duivel, de draak dus, de oude slang, uit de hemel geworpen wordt en op aarde komt, dan lezen we verderop ook dat hij dan ook als een persoon verschijnt, als een antichristelijk wezen, en dat lezen we in vers 4 en 5 van Openbaring 12. Zeg ik dat goed? Ja, 12. 13, neem me niet kwalijk, 13. Hoofdstuk 13, dan staat er in vers 4, en ze aanbaden de draak. Ik val wel midden in het verhaal, maar het gaat me nu even om de draak. En de draak die het beest macht heeft gegeven, en ze aanbaden het beest. En ze zeggen, wie is het beest gelijk? Wie kan krijg voeren tegen hetzelfde? En dan staat er, en hetzelfde werd een mond gegeven om grote dingen en Gods lasteringen te spreken. En hetzelfde werd macht gegeven om zulks te doen 42 maanden. En het opende zijn mond. En dan moeten we even naar vers 5 terug. En dan staat, en hetzelfde werd een mond gegeven. Dus dat beest, die draak, die hebben een verband met elkaar. Dat is eigenlijk hetzelfde, hoe heet je zoiets. Dus ze aanbaden de draak die de beest macht had gegeven. Dus de draak, de duivel, geeft aan het beest de macht. En er staat er dat aan het beest in vers 5 een mond werd gegeven. Dus dat beest, die machtige verleider, die verpersoonlijking van de duivel, hoe die dan ook uitziet, die krijgt op een gegeven moment een mond. Maar dat mag je ook letterlijk opvatten, want we weten uit het Oude Testament dat Mozes en Aaron samen voor de farao staat. En dan dat begrip een mond, dat wordt dan van Aaron gezegd. Dan krijgt Mozes de opdracht, maar Mozes zegt, dat gaat mij niet lukken, ik kan niet praten. En dan zegt de Heer, dan zal ik je Aaron meegeven, hij zal jij tot mond zijn. Dus ik denk dat hier ook die duivel in de vorm van een mens verschijnt en daar zijn macht aan geeft. En dan zegt die mens, nou ja, die satanische persoon, zal ik maar zeggen, de valse profeet, een grote mond opzetten tegen God. En we mogen dat dus zien als een soort verpersoonlijking, een soort menselijke uitbeelding van de macht die Satan hem geeft, evenals dat beest. Maar de kracht die erachter zit, de demonische invloed, de inspirator is uiteindelijk de draak van Openbaring 12, vers 7 en 8, waar stond, en 9, de draak, de oude slang, de Satanas, en er staat erbij, die de gehele wereld verleidt. Nou, en dan zijn we weer bij Adam en Eva, dan zijn we bij David, dan zijn we bij Heer Jezus in de woestijn, hij verleidt. Bij Job, heb ik nog vergeten, hebben we al gehad. Ja, zie je dat? En dan kom je heel mooi deze begrippen bij elkaar. En dan krijg je dus ook die verpersoonlijking van die mond. En denk maar aan die mond, aan een profeet. Evenals eigenlijk de profeet ook een mond is des Heren, want hij spreekt de woorden Gods. Maar ook de mond van Mozes was Aaron, en die wordt dan ook letterlijk genoemd de mond van Mozes, de mond. En die wordt hier ook genoemd. Maar in dit geval is niet de Heer Jezus Christus de inspirator, maar is de Satan de inspirator. En dan gaan we terug naar de studie. Dus in hoofdstuk 2, of gedeelte 2, wordt dus gezegd dat hij altijd belichaming gezocht heeft in menselijke en dierlijke wezens. Dan zagen we dus net dat het een mond is in de persoon van de antichrist, maar ook dat hij dus als een draak of als een beest in de toekomst zal verschijnen, waar Openbaring over spreekt, in de komende openbaringen van de Heer Jezus Christus. In hoofdstuk 12 van Openbaring trouwens lezen we ook dat de Satan de gemeente, die gaat naar de hemel, en dat hij dan ook het volk Israël, wat uiteindelijk vlucht naar de woestijn, achtervolgt. Dus hier zien we dat zowel de gemeente als de Joden worden allebei bedreigd door de Satan, door de draak. Het is een hele ernstige situatie. Dat was wat we lazen in Openbaring 12, vers 9. En dan wou ik gaan naar dat bijzondere gedeelte Jesaja 14. Daar heb ik al in het begin iets over gezegd. Maar dat is evenals Ezechiël. Dat zijn van die Bijbelgedeeltes, die moet je echt goed onthouden. Omdat je daar eigenlijk ook iets kunt weervinden over zijn geschiedenis. Jesaja 14. En er staat boven de bevrijding van Israël, en ik heb er boven gezet, de val van Satan, want die wordt hier ook benoemd. En dan volgens de studie moet je beginnen in vers 4, dus laten we dat dan ook maar doen. Tot en met 19, dus een heel stuk. Maar dan komen we van alles tegen, maar dan vinden we ook al een aantal feiten die we net ook al zo hebben gezien. Ik begin in vers 4. Dan zult gij deze spraak opnemen tegen de koning van Babel en zeggen, hoe houdt de drijver op? Hoe houdt de goudene op? De koning van Babel wordt hij dus de drijver of de goudene genoemd. En de Heere heeft de stok der goddelozen gebroken, de macht van de goddelozen, hè, is dat, en de scepter van de heersers, die de volken plaagde in verbolgenheid met een plaag zonder ophouden, die in de toorn over de heidenen heerste, die wordt vervolgd zonder dat er iemand afweren kan. De ganse aarde rust, zij is stil. Ze maken groot geschal met gejuich. Ook verheugen zich de dennen over u. En de ceders van de Libanon zeggende, sinds dat gij daar neerligt, komt niemand tegen ons op. En dan een hele rare uitspraak. Dat moeten we langzaam lezen. De hel van onderen was beroerd om uwentwil, om u tegemoet te gaan, als gij kwam. Zij wekt om uwentwil de doden op, al de bokken der aarde, dat is dus negatief, bokken der aarde, want ze zijn hier in de hel. Zij doet al de koningen der heidenen van hun troden opstaan. En dan zeggen ze, die al te gader, dus samen, zullen antwoorden en tot u zeggen, gij zijt ook krank geworden, gelijk wij. Gij zijt ons gelijk geworden. Uw hovardij is in de hel neergestort. Met het geklank uw luiten, de maden zullen onder u gestrooid worden en de wormen zullen u bedekken. En dan gaat hij verder. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster? Gij, zoon des dageraads, hoe zijt gij ter aarde neergehouden, gij die de heidenen krenkte? En dan de reden. En zij in uw hart, ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen, en ik zal mij zetten op de berg de samenkomst aan de zijden van het noorden. Ik zal boven de hoogte der wolken klimmen, ik zal de allerhoogste gelijk zijn. Dat is de hoogmoed van Satan. En het zou best kunnen dat het hier ook gaat over de mens en over de koning van Babel. Maar dan nog is het een uitbeelding van hoe het met de Satan ging. Want hij wordt gezien als iemand die de heidenen heeft gekrenkt. Die boven God wilde zijn. En dat is de hoogmoed van hem. En de Bijbel leert, hoogmoed gaat vooraf aan de val. Dus iemand die zich verhoogt, zal door God neergestoten worden. En dat zien we heel duidelijk hier bij Satan. Dus ik lees nog een keer vers 13. En zij in uw hart, ik zal ten hemel opklimmen. Ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen. Ik zal mij zetten op de berg de samenkomst aan de zijde van de noorden. Ik zal boven de hoogte naar wolken klimmen. En dan die verschrikkelijke uitspraak. Ik zal de allerhoogste gelijk worden. En dan het antwoord. Ja, in de hel zult gij nedergestoten worden. Aan de zijde van de kuil. Die u zien, zullen u aanschouwen, zij zullen op u letten en zeggen, en dit is dus wat er dan van hem gezegd wordt, is dat die man, zie het overdrachtelijk, die persoon, die de aarde beroerde, die de koninkrijken deed beven, die de wereld als een woestijn stelde en dezelfde steden verstoorde, die zijn gevangenen niet los liet gaan naar huis toe. Al de koningen, de heiden, zij zullen liggen neer met eer en ieder in zijn huis. Maar, hè, dus dat de koningen, hè, die worden neergelegd met eer, staat hier en ieder in zijn huis. Dus die worden, krijgen een koninklijke begrafenis. Hè. Al de koningen, de heidenen, zij allen krijgen of liggen neer met eer en ieder in zijn huis. We hebben hier toch ook In onze stad, in Delft, hebben wij ook een heel mooi praalgraf van Willem van Oranje. Wat denkt daar maar aan? Hè? Een grafkelder. Maar, wat gebeurt er met de duivel? Gij zijt verworpen in van uw graf, als een gruwelijke scheut, als een kleed der afgoden die met een zwaard doorstoken zijn, als die neerdalen in een steenkuil, als een vertreden dood lichaam. Gij zult bij hetzelfde niet gevoegd worden in de begrafenis, want gij hebt uw land verdorven en uw volk gedood. Zie, uw volk opgegeten, uw volk gedood. Zijn eigen volk dus. Het zaad der boosdoeners zal in de eeuwigheid niet genoemd worden. Nou, enzovoort, enzovoort. Maak de slachtingen voor hun kinderen gereed, enzovoort, enzovoort. Dit is typisch iets wat gebeurde met de duivel, maar wat ook volgt voor zijn kinderen. Hè? En ook voor de koning van Babel die zichzelf verhoogde en noem maar op, dat lezen we ook. Maar ik denk dat we hier wel zien dat wat God met hem deed, is hem te neerstoten om zijn hoogmoed. En die, dat turning point, zeggen ze dan wel eens, staat dan in vers 14, waarvan gezegd wordt dat hij tegen zichzelf zegt, in vers 14 van dit hoofdstuk, Jesaja 14. Ik, zegt Satan, zal boven de hoogten der wolken klimmen. ik zal de Allerhoogste gelijk worden. En dan krijgt hij direct daarop, lijkt het wel eens, antwoord. Gij zult in de hel neergestoten worden aan de zijden van de kuil. En we lezen ook, hoeven we niet nog een keer te doen, maar dat ook de volkeren en de koningen der volkeren hem bespotten en zeggen, hé, is dat niet degene die de aarde beroerde, vers 16, die u zien zullen, zullen u aanschouwen, ze zullen op u letten en zeggen, is dat niet de man die de aarde beroerde, die de koninkrijken deed beven? Je ziet de tegenstand. In wezen had hij heel veel macht, de duivel. He, ze wilden allemaal zijn als hem, ze namen hem als hun raadgever. Ook de, nou ja, hij is ook de overste van deze macht. En wat gebeurt er met hem? Hij wordt bespot in zijn dood. En hij krijgt niet een koninklijke begrafenis, maar hij krijgt eigenlijk een vernedering te ondergaan. Nou ja, dat gebeurde omdat hij zich wilde verhogen. En dat lezen we dan in Jesaja. En dan hebben we nog in Ezechiël 28, vers 1 tot 15... Ezechiël 28, vers 11 tot 15, waarin gesproken wordt over de koning van Tyrus. Maar hij wordt hierin door Schofield, wordt dit gedeelte ook een gedeelte genoemd waar we de duivel in herkennen. En dan begin ik in vers 11, dus ik lees vier teksten. In Ezechiël 28, vers 11 tot en met 15. Wijders of verder geschiedde des Heeren woord tot mij zeggende, mensenkind, hef een klaaglied op over de koning van Tyrus en zeg tot hem, zo zegt de Heere Heer, gij verzegelaar des som, vol van wijsheid en volmaakt in schoonheid. Nou, dat kan, als je verder leest, nooit over een menselijke koning gaan, want er staat er, gij waart in Eden, Gods hof. Alle kostelijk gesteente was uw deksel. Sardis stenen, topazen, diamanten, turkooizen, sardik, sardonyx stenen, jaspis stenen, saffieren, robijnen en smaragden en goud. Het werk, uw trommelen en uw pijpen was bij u. Hier wordt wel eens gerefereerd aan een kerkorgel. Maar het gaat om een muziekinstrument. Hè? Er staat er ook bij, trommelen, pijpen, het was bij u. Ten dagen als gij geschapen werd, waren zij bereid. En dan staat er, gij waart een gezalfde, overdekkende gerub, en ik had u al zo gezet. Gij waart op Gods heilige berg, gij wandelde in het midden van de vurige stenen, gij waart volkomen in uw wegen, van de dag af dat gij geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is. Door de veelheid van uw koophandel hebben zij het midden van u met geweld gevuld en gij hebt gezondigd. Daarom zal ik u ontheiligen van Gods berg en ik zal u, gij overdekkende gerub, zo wordt u dus genoemd, een overdekkende gerub, verdoen uit het midden der vurige stenen. Dus het is een vernedering, een terneerslaan van iemand waarvan gezegd wordt in vers 13, gij waart in Eden, Gods hof, alle kostelijke gesteente was op uw deksel, enzovoort, enzovoort. En in vers 12 staat dan nog, gij verzegelaar der som, vol van wijsheid en volmaakt in schoonheid. Dus hij moet een prachtige verschijning zijn geweest, een heerlijkheid, maar er is onheil in hem gevonden. Vers 16 zegt, gij hebt gezondigd. En hij is ontheiligd. En we lazen net ook in Jesaja dus dat hij ook is terneergestoten. Nog een keer, hij is vernederd doordat hij zich heeft verhoogd. En God heeft hem vernederd. Dat is toch wel een hele indrukwekkend gedeelte. En dan lezen we nog in Openbaring 13, maar dat hebben we net al gelezen, dus dat sla ik nu over. Dat gaat over de draak die het macht gaf aan de beest. De draak die ook genoemd wordt de duivel of de satan staat daar. En we hebben ook gezien dat hij daar ook aan een persoon een mond geeft. En ik denk dat het daar dan ook over de antichrist gaat, die ook de inspiratie krijgt van de duivel. Dus dat is dus, hij heeft, zoals het op boven het stukje staat, hij heeft altijd belichaming gezocht in menselijke en dierlijke wezens.
En hij heeft dus ook personeel, engelen, ja. onderdanen. Dat ja. laatst we net ook al een keer.
Klopt, ja. 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 Ik denk dat het heel veel lijkt op de strategie of de hiërarchie van de Heer zelf. He, zoals de Heer ook een profeet had, he, de Heer Jezus en Mozes destijds. Zo heeft de duivel in de toekomst ook een valse profeet. Ja, het is ook de antichrist in plaats van Christus. Hij wordt ook genoemd, we lazen net, de morgenster. De Heer Jezus de blinkende morgenster. Dus als je het niet zeker weet, dan zou je hem voor de Heer al zien. Mm-hmm. Dus hij lijkt dus uitermate op hem, maar hij wordt ook genoemd een engel des lichts.
Het ligt heel dichtbij, hè?
Het ligt heel dichtbij.
Slang, ja. Verhoogde slang en allemaal ja. synoniem.
En het ligt zo dichtbij, dat is nu niet het onderwerp, maar als je de brieven in Openbaring leest, vind ik heel opmerkelijk, dan lees je al die verschillende situaties, en als je tussen de regels doorleest, dan zie je dat de kerk steeds verder verleid wordt. Het begint heel goed, en op een gegeven moment wordt ze doodgenoemd. En dan krijg je later weer die opleving bij Philadelphia, maar uiteindelijk wordt het weer Laodicea. En de duivel, die doet eerst vervolging, dan doet die Biliam en de Nicolaïten en Izebel. Er gaan allerlei verleidingen worden afgevuurd op het volk van de Heer. Om ze maar te ontkrachten, om ze maar van de Heer af te trekken. Net als destijds Biliam, die het volk niet kon vervloeken, zei, nou ja, laat me dan maar vreemde vrouwen erin sturen, dan neem die ze wel mee. En uiteindelijk viel er nog heel veel doden. Dus de verleider bij uitstek die een werk heeft tegen het volk van God en tegen de Heer Jezus Christus en zijn kinderen. Dus dat is, en dan hebben we gezien in Ezechiël 28, geschapen, dat hebben we al gelezen, naar Jesaja lazen we dat hij uit de hemel gevallen was, en dat hij in Jesaja 14, vers 14, die opmerkelijke uitspraak doet, wat ook zijn neergang wordt, ik zal de Allerhoogste gelijk worden.
Mag ik wat vragen, zei die in de hemel gevallen was, maar dat moet toch nog gebeuren?
Ja. Ja, ik denk dat we daar iets lezen wat in de toekomst zeker gebeurt, want hij is nu nog onze aanklager. Dus ongetwijfeld zal hij net als bij Job voor de Heer nog kunnen verschijnen. Hè? Maar dat is, Manny, dat is voor mij ook moeilijk, want in wezen is de Heer Jezus overwinnaar. Maar we lezen nu dat de duivel de overste van deze wereld is. Dus als gelovige weet je dat er al iets in de toekomst geopenbaard gaat worden, wat al reeds in gang gezet is en wat eigenlijk al naar de heilsfeiten gebeurd is. En daar leven wij uit. Dus wij leven uit wat het woord ons aanreikt. De Heer is Heer en de Satan is overwonnen. Maar om ons heen zien we nog dat de tijd nog moet aflopen, omdat de Heer nu een volk vergadert voor zijn naam, terwijl wij al leven vanuit die hemelse verwachting. En we hebben het nu niet gelezen, maar de Bijbel leert dat wij getrokken zijn uit de tegenwoordige boze wereld. Dus die duivel heeft invloed op deze wereld. En overdrachtelijk, nee, voor de Heer zijn wij daar al uitgetrokken. En zijn wij overgeplaatst in het koninkrijk van de Zoon zijn de liefde. Dus ons geloofsleven heeft een andere, heeft eigenlijk een verandering ondergaan tegenover wat wij met onze ogen zien. Dus mijn ogen zeggen, hey, ik ben nog in een boze wereld. En de wereld laat ook zien dat hij onder de invloed is van de Satan. Maar ik loof de Heer omdat hij mij getrokken heeft uit deze boze wereld. En leef dus vanuit die beloftes. Dus dat is eigenlijk dat moet je jezelf steeds weer waar. Nou ja, moet je weer voorhouden dat wij leven uit geloof. En dat is dit dus. God heeft ons al een andere plek gegeven. En wij zijn hier nog steeds. Maar wij leven, we kijken als het ware vanuit de hemel naar hoe het hier allemaal afrolt. Maar wij zijn eigenlijk al hier niet meer. Oh ja, wij horen hier niet meer bij. En daarom moeten wij onze pinnen ook niet te vasttrekken. En dat was ook heel mooi. Want als ik had het net over Openbaring. Maar één, ik weet niet of het Boelingen was of Schofield. Maar één van die twee die zei, in de tweede gemeente, Smyrna, daar was de gemeente nog een pelgrim. Maar daarna was dat pelgrimschap al voorbij. Ze zaten heel goed. He? Ze zaten prima.
En
ze zaten vast in het aardse. En dat zie je eigenlijk ook een klein beetje als Israël in ballingschap gaat, de twee stammen, 500, 35 voor Christus. En ze gaan naar Babel toe. Dan op een gegeven moment leest Daniel dat die 70 jaar voorbij zijn en dat ze weer terug mogen. En dan blijkt dat helemaal niet iedereen mee wil. En dat er nog heel veel achter zijn gekomen. Omdat ze in Babel een veel beter leven hebben als in Israël. Waar ze dus die Jeruzalem weer moeten opbouwen, te vechten hebben tegen iedereen. Dus zij willen de belofte van die hem niet ontvangst nemen, want hun aardse leven is immers zo goed. Nou ja, wij zijn soms ook van die mensen, hè, dat wij eigenlijk, wij vinden het wel goed. Maar we horen hier niet. Hè? Wij leven vanuit dat geloof. En wij zouden ook die hemelse zegeningen waarderen boven onze aardse zegeningen. En leven in zinking en dankbaarheid. Maar we weten dat God iets beters met ons voor heeft. Dus de kwestie van de pelgrim. Nou gaan we verder naar stuk B. Ik weet niet, we kunnen er nog even aan beginnen. Dan kunnen we misschien ook de volgende keer afmaken, want het is al 9 uur. Wat vinden jullie? Zullen we dat doen?
Prima.
Zullen we er één tekst van pakken en dan de volgende keer beginnen bij zijn werk en zijn bestemming. Want dan komen we ook bij zijn bestemming die dus in de toekomst ook eindig is. Dan lezen we eerst maar even die teksten die hier staan en dan gaan we daarna wel de volgende keer de Bijbel erbij lezen. Dan staat hier dus over, hij is de God, met een grote letter, en dat mag voor mij ook met een kleine, en de overste, mag ook met een kleine, deze wereld, dat is die. Want, ik heb het in het voorwoordje ook gezegd, dat heb ik ooit eens uitgelegd gekregen van iemand die zei, hij is als een soort van bedrijfsleider en die job, die heeft God hem nog steeds niet afgenomen. In die functie kan hij hier zijn macht nog uitvoeren. Dus hij is God en overste, maar van deze wereld. En deze wereld ligt onder de vloek, die ligt onder de zonde. En de Heer Jezus heeft deze wereld vrijgekocht. En de Bijbel leert dat de schepping die vrijgekocht is, die wacht op het openbaar wordende Zonen Gods, als in baresnood zijnde. Dus het is onder een vloek, het is onder een macht, het is niet vruchtbaar. Ook de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Nou, van die wereld is deze een God en een overste. Een tijdige wereld. Dan lezen we ook dat hij een overste van deze wereld is, maar dan van deze kosmos, deze orde en deze organisatie. En hij is een overste van de macht der lucht, de Satan. Hij is een overste van deze wereld en de geweldhebbers der wereld der duisternis. Dus alles wat Christus heeft overwonnen en licht heeft doen ontstaan en die duisternis heeft verdreven, nou van die duisternis, van die voorbijgaande wereld, daarvan is deze tegenstander nog steeds koning, maar hij is bezig om te verdwijnen en in principe is hij al overwonnen. En wij leven vanuit de overwinning. Dat wil ik nog wel graag benadrukken. Dus dan gaan we volgende keer verder bij afdeling B, met Johannes 12. Zullen we dan de Heer danken voor zijn overwinning? Lieve Heer Jezus, u hebt de dood er niet gebracht en dat vinden we zo mooi dat Paulus dat zegt. Gij hebt onverderfelijk leven aan het licht gebracht. Heer, alles waar Satan zijn macht over heeft, is ijdelheid, dat is tijdig. Dat is aan de vergankelijkheid onderworpen, dat gaat voorbij. Hij bijt zich eraan vast hier, maar hij is daarin ook zelf bezig om te verdwijnen. Maar u, Heer, hebt onverderfelijk leven aan het licht gebracht. Het evangelie zegt dat de mens als vlees is, als gras bedoel ik. Het gaat voorbij, maar het woord des Heeren blijft in de eeuwigheid. Heer, u hebt dat leven en onvergankelijkheid uit uw opstanding, bij uw opstanding aan het licht gebracht. En daar mogen wij deel van uitmaken, Heer. Wij leven ook van dat woord, Heer, wat ons dat ook zegt. Die nieuwe schepping, die heerlijkheid, Heer. En wij leven in een grote verwachting, want als u komt, Heer, dan zult u ook een aanvang maken met die nieuwe tijd, Heer. Dat is heel bijzonder. En dank je dat wij die boodschap nog mogen uitdragen. Ook binnenkort hopen wij in de tent. Maar als dat niet mag, Heer, dan gaan we door met het openen van uw woord in de huiselijke kring, Heer. Maar we zijn blij, Heer, met die woorden van waarheid, met woorden van leven, die ons doen denken aan onze heiland, de Heer Jezus, onze goede herder, die ons voorgaat, die zijn leven ontstelt, die onze voorbidder is, die ook al onze voorspraak is, Heer, die inderdaad wat de duivel ook kan doen, wij zijn in u en uw trouw geborgen. Heer, dank voor die overwinning die we hebben ontvangen in u. Amen.